Thank you. zusters en broeders, jongens en meisjes en u allen die thuis met ons verbonden is. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Bijleveld en de muzikale begeleiding is in handen van Martin Kolf. De bloemengroet gaat naar broeder en zuster Bezaaien, Dorpsweg 38, met de felicitatie voor hun beide verjaardag. De kerkraad is verheugd dat Matthijs en Christy Grimwis de doop hebben aangevraagd voor hun zoontje Samuel Paulus. De bediening van de heilige doop vindt plaats tijdens de morgendienst volgende week zondag. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 87 vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een goede en bovenal gezegende dienst toe.
Onze God wil vanmorgen, vanavond ook hier aanwezig zijn, hier wonen in ook deze kerk. We mogen hem ontmoeten in een moment van stilte. Kan ieder zich ook richten op die ontmoeting. Daarna volgen we hem en groet. En laten we dat ook nog beantwoorden met het zingen van dezelfde Psalm 87, het derde en het vierde vers. Maar nu is gelegenheid om ons op God te richten. En ook in deze avonddienst mogen we het tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God, die de schepper is van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand begon te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, de Oor Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
prachtige psalm die we met elkaar hebben gezongen. Een psalm waarin je eigenlijk iets proeft van de vreugde van het samen kerk zijn. De vreugde dat God in ons midden is en jong en oud blij is dat hij dicht bij hem mag zijn. Hoe gaan we om met die vreugde? Hoe welkom is iemand in de gemeente? Vanavond staat er iemand op de stoep van de kerk in Jeruzalem. Zijn naam is Saulus. Een man met bloed aan zijn handen. De schrik van de Griekse gemeente. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een Hamas-leider die zich meldt bij de synagoge in Jeruzalem. Hij zegt dat hij veranderd is. Maar de discipelen zijn doodsbang en sluiten de deur. Vanavond kijken we in het spiegelbeeld, in de spiegel van dit schriftgedeelte. Hoe reageren wij als christelijke gemeente, als onmogelijke mensen? Mensen waarvan we denken van, hey, hoort die hier wel thuis? Onze gemeente binnenkomen. Blijven wij een bange toeschouwer of zijn wij een Barnabas? We gaan samen ernaar luisteren. En voordat we dat doen, willen we eerst met elkaar bidden om de werking van de Heilige Geest. Zal ik jullie daarin voorgaan? Heere God, in de rust van deze zondagavond mogen we hier weer samen zijn in uw huis. En Heer, we hebben het met elkaar uitgezongen. Hoe goed het is om dicht bij u te zijn. Hoe goed het is om u te kennen als onze hemelse Vader. Heere, u bent de God die mensen nabij is, die mensen wil helpen. En wij mogen u de glorie brengen. We mogen uw naam groot maken. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw grote liefde in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Elke keer weer worden we geraakt door uw goede genade. Elke keer dan verbazen we ons erover dat u omziet naar zondige mensen. Heer, en wij zijn zo een groep, een deel van uw grote kerk, hier gemeente in Ouddorp. En wij delen met elkaar de vreugde van het u kennen. En we zoeken er met elkaar ook naar om volgelingen van de Heer Jezus te zijn. Om te luisteren naar uw woord en daarin ook aanwijzingen te vinden voor hoe we met elkaar gemeente zijn. En als dat nou hier in Ouddorp is of voor in Bergen of waar we anders normaal naar de kerk gaan. Heer, er zijn belangrijke dingen vanuit uw woord te leren. En dat willen we vanavond ook. En dan bidden wij u wilt door uw Heilige Geest geven dat het mag landen. Dat daardoor uw gemeente ook meer en meer groeit naar, ja, zoals u de kerk ook bedoeld heeft. En dat we daarmee u ook de lof en de eer brengen die u toekomt. Ja, Heer, zegen zo deze avonddienst. En wees met uw geest in ons midden. Dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. Een zekere Ananias krijgt bericht dat iemand is bekeerd. En hij moet naar het huis toe gaan waar die persoon woont. En de persoon die daar verblijft, hij woont niet, hij verblijft daar, is Saul. En hij krijgt de opdracht van de Heere God om daar naar binnen te gaan en om deze Ananias, om deze Saul te redden van zijn blindheid. We lezen het in Handelingen 9 vanaf vers 17 tot 31. En daarna zingen we een psalm dat ook weer iets bejubelt over hoe goed het is om samen gemeente van de Heere te zijn. Psalm 133 dus na de lezing. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen: dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die de naam van Jezus aanroept. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters. Paulus' optreden werd echter steeds krachtiger. En hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Paulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte. Ze hielden zelfs dag en nacht de stadspoort in de gaten om hem te kunnen doden. Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. En toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij ook een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien en dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. En toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem door daarna naar Tarsus. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Tot zover deze lezing uit het woord van onze God. tekst voor de verkondiging is uit het zojuist gelezen gedeelte, vers 26 en 27. Daar lezen we: toen hij terug was in Jeruzalem, wilden ze zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In mijn gemeente in Boerbergen werd er onlangs een oud notulenboek van de kerkraad teruggebracht. Het was in een andere plaats terechtgekomen. En het was een notulenboek uit 1912. Dus het was aan het begin, het ontstaan van de gereformeerde kerk in Boerbergen. En een van onze gemeenteleden houdt zich erg bezig met geschiedenis. En die had dat notulenboek doorgelezen. Hij vertelde mij het verhaal van dat er zich in 1912 zes mensen zich hadden aangemeld bij de kerkraad om lidmaat te worden. Waarschijnlijk kwamen ze over vanuit een hervormde gemeente of zo, dat stond er niet bij. Maar zij wilden lid dus worden van die pas ontstane kerk in Boerbergen. Maar dat ging niet zomaar. De aspirantleden werden eerst voor de kerkraad gebracht. En daar werd onderzocht of ze wel recht in leer en leven waren. En dan wordt er van een van de zusters die zich aanmelden, werd gemeld dat ze wat vreemd in ompraten als het over de inhoud van het geloof ging. Maar omdat er op haar levenswandel niets viel aan te merken, had de kerkraad toch maar besloten om haar als gemeentelid in de gemeente welkom te heten. Als deze vrouw in Jeruzalem zich had aangemeld aan het begin van het ontstaan van de kerk, aangemeld had bij de discipelen, dan had ze er waarschijnlijk tevergeefs aangeklopt. Saulus werd immers ook de deur geweigerd. En waarom? Zij had waarschijnlijk wel naar binnen gemogen vanwege haar levenswandel. Maar Saulus wordt dus niet binnengelaten vanwege zijn levenswandel. We lazen dat er in Jeruzalem eigenlijk een muur van angst in de gemeente is voor hem. We proeven diep menselijke achterdocht van de discipelen. Ze durven Saulus niet te vertrouwen. En ja, het is wel begrijpelijk. Saulus is zo'n 3 jaar geleden vertrokken uit Jeruzalem en vandaar als grote inquisiteur met de volmacht van de hoge priester naar de omliggende omgeving gegaan om daar de kerk, de beginnende kerk, uit te roeien. En nu keert hij terug. Niet met paarden en soldaten, zoals hij heen gegaan was, maar alleen en kwetsbaar. Hij zoekt contact met de discipelen. Hij wil zich bij hen aansluiten. Maar wat gebeurt er? Er gebeurt menselijk gezien iets heel begrijpelijks. Zij waren alle bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een discipel was. Het is angst, diepe achterdocht. En het is toch ook te begrijpen. Want hij was het die had ingestemd met de moord op Stefanus. Hij had mannen en vrouwen uit hun huizen laten sleuren. De gelovigen in Jeruzalem droegen de littekens van zijn daden, letterlijk en figuurlijk, op hun lichaam. De angst zat hun in de botten. En nu zegt die man ineens: ik hoor bij jullie. Ik ben veranderd. En de mensen daar in Jeruzalem vertrouwen het voor geen meter. Is dit een valstrik, een list van de geheime politie om zo de ondergrondse kerk in kaart te brengen door, nou ja, zo een infiltrant de gemeente in te brengen? Er ligt, denk ik, voor ons, als we dit zo lezen over die angst, wel een hele duidelijke les in. We willen met elkaar graag een hechte gemeenschap vormen. En het maakt niet uit of dat groot of klein. Maar vaak is er wel iets van angst voor iets wat er in het verleden is gebeurd, wat we zelf hebben meegemaakt, waar we zelf tegenaan zijn gelopen, waardoor we soms heel aarzelend zijn tegenover mensen die uit dat verleden, waar je daar toen tegenaan bent gelopen, als die aan te kloppen bij de gemeente. Ik noem maar wat. Als er iemand vandaag binnenstapt met best wel een dubieus verleden, we horen daar wat van op een of andere manier, dan denk ik ook dat ook wij in een soort verdediging schieten. Eerst maar eens even de kat uit de boom kijken. We hanteren als het ware een soort proeftijd. Laat eerst maar eens even kijken of het echt waar is. En ik zou bijna zeggen, we gaan eerst een VOG vragen. Een vraag, een verklaring van omtrent gedrag. Wat zijn dat voor mensen die vandaag bij ons de kerk kunnen binnenstappen en die bij ons misschien argwaan opwekken? Nou, dat kunnen mensen met een beladen verleden ook zijn. We kunnen denken aan ex-gedetineerden, mensen die bekend staan om een luidruchtig of criminele levensstijl, of personen die vroeger fel tegen het geloof ageerden. Ook aan mensen met een andere cultuur of een achtergrond. Nieuwkomers die qua taal, kledingstijl, politieke voorkeur of sociale status eigenlijk totaal niet in het vriendelijke plaatje van de gevestigde gemeente passen. We kunnen ook denken aan mensen met complexe problematieken, met zware psychische problemen, verslaving of een onrustige levensstijl waarvan je weet dat je dat veel energie en zorg, nazorg ook vraagt. We reageren als gemeente denk ik dan toch nog een beetje vaak van eerst maar eens even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Dat is toch een soort achterdocht. Meent hij dit wel? Of komt hij hier aankloppen om een beetje, of zij, om een beetje aandacht te zoeken en te vinden? En haalt deze persoon niet de rust uit onze vertrouwde kring? En als dat in ons ergens leeft, dan is dat aan ons te merken. Kijk, een beetje voorzichtigheid is soms wijs, maar het drama is dat hier de angst van de discipelen bijna de adem van Gods geest verstikt. God had een wonder gedaan. Wonder gedaan op weg naar Damascus. De grootste vijand was veranderd in een broeder. Maar de kerk ziet het niet, omdat ze blijft kijken door de bril van hun oude angst. Ze sluiten de deur voor een man die God zojuist had uitgekozen om het evangelie wereldwijd te gaan verspreiden. Als onze angst groter is dan ons geloof in Gods veranderende kracht, dan zijn onze kerken geen veilige havens, maar gesloten vestingen. Dan missen we de wonderen die God recht voor onze ogen doet. Saulus moest veranderen, werd bekeerd op de weg naar Damascus, maar de gemeente moest ook veranderen om hem te kunnen ontvangen. Soms eisen we van nieuwkomers dat ze zich eerst aanpassen aan al onze ongeschreven regels en fatsoensnormen, voordat ze echt bij ons horen. Gods genade vraagt echter om acceptatie voor de aanpassing. De cultuur van een soort checklist waaraan iemand moet voldoen om een beetje goed in de gemeente te passen, moet uit ons hart. Ik herinner mij een collega die zuchtte onder de komst van nieuwe gemeenteleden uit een andere kerkelijke gemeenschap. Die mensen houden alles in de gemeente tegen, mopperde die tegen mij. Hij vertelde het verhaal van iemand die uit een PKN-gemeente was overgekomen naar een wat reformatorischer, gereformeerdere bekendstaande gemeente. En in die gemeente, ik zou bijna zeggen gelijk wel een beetje op Ouddorp, in die gemeente was wel het verlangen gekomen om naast de psalmen en gezang ook eens wat andere liederen te zingen uit de evangelische liedbundel of uit de opwekking. Maar deze mensen die gingen er dwars voor liggen. Want zo zeiden zij, zo ging het ook in onze oude PKN-gemeente. Alleen als eenmaal het hek van de Dam is, dan glijden we af naar ook zo'n grijze club van mensen waar alles kan en mag. En op diezelfde manier lagen die mensen ook het dwars bij het invoeren van, ik noem maar wat, de kindernevendienst. Deze collega van mij zag zulke gemeenteleden, nieuwkomelingen, liever gaan dan komen. Hij was erdoor gefrustreerd en hij wenste dat er iets was van een soort voordeur waar je even checkt wat voor soort mensen er bij je binnenkomen. Nou, dat is een risico, hè? Dat we met elkaar eerst al inderdaad bang zijn voor dat de ander bij je gemeente gaat doen. Een ander ding waar we in als gemeente op onze hoede moeten zijn, is van labelen. De discipelen bleven Saulus zien als de vervolger van, als de vervolger van de kerk. Dat doen wij ook vaak, denk ik. Wij labelen mensen op grond van het verleden. In plaats van te kijken naar wat God nu doet in het heden van mensen, in hun harten, hoe hij mensen hun hart heeft veranderd. Die ex-moslim, je moet toch maar wat in de gaten houden binnen de gemeente of de maatschappij. Bijvoorbeeld hoe die met vrouwen omgaat. Hoe denkt die, hoe die denkt over de man als hoofd van het gezin. Allemaal dingen we labelen. Labelen dingen. Nou, daarmee komt er dus een muur, vaak een mentale muur, van angst die we als gelovigen opwerpen. Want als het aan de discipelen hadden gelegen, was de deur voor Saul dicht gebleven. Maar het evangelie van vanavond is dat God zijn werk niet laat stoppen door menselijke angst. Juist op het moment dat er een breuk lijkt te komen, grijpt de Heilige Geest in door één man. Vers 27 begint met die prachtige, indrukwekkende woorden, maar Barnabas nam hem mee. Gelukkig geeft God in zijn gemeente mensen die over de muren heen kijken en muren slechten. Barnabas is daar één van. Hoe gaat dat nu precies? Wat doet Barnabas hier nou en wat kunnen we daar van dingen? Er zijn drie dingen, denk ik, die cruciaal zijn voor eigenlijk elke gemeente. Allereerst, hij neemt Saulus mee. Hij zoekt Saulus op in zijn isolement. Ja, want Saulus, dan moeten we wel even, als we ons in hem verplaatsen, ook eens even bedenken wat er voor hem nou allemaal gebeurd is. Hij is dus bekeerd en nou keert hij terug naar Jeruzalem. Maar waar moet hij naartoe gaan? Hij kan natuurlijk niet meer naar de synagoge toe gaan, want daar zien de mensen hem allemaal als een verschrikkelijke overloper. Gruwelijk. Saulus, vol van de Heer Jezus, vol van verlengen, dat kan daar dus niet terecht. Maar ja, waar ga je dan naartoe? Naar de Oekraïne, dan ga je naar de christengemeente toe. Dan ga je het zoeken bij diegenen die ook in de Heer Jezus geloven. En hem aanvaard hebben als hun Heer en Heiland. Maar je weet het. Ja, maar dat zijn wel de mensen die ik... Die zich tegen mij hebben gekeerd. Natuurlijk, want ik heb een vervolgd. Die gemeente, ja, die zal niet de deuren direct voor mij openzetten. Die geven meer het signaal van, joh, jij hoort hier niet. Maar gelukkig is daar een Barnabas. Zoon der vertroosting, dat betekent zijn naam letterlijk. En hij maakt zijn naam waar. Hij neemt deze Saulus mee. Hij durft het risico aan om de hand te reiken naar de man die verder, wiens hand door anderen verder gemeden wordt. Geen muur van angst die hem tegenhoudt. Integendeel. En dat is het tweede wat hij doet. Hij brengt hem bij de apostelen. Paulus verbindt die nieuwe, eenzame nieuwkomer, want dat is hij eigenlijk, Saulus geworden. Hij verbindt die met de leiding van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, met de kerkraad, met de dominee. Hij zegt, Ik geloof in de bekering van deze man. Ik geloof in hoe God het hart van mensen verandert. En daarvoor zet ik mezelf helemaal in. Mijn eigen reputatie en wat dan ook, maakt me niet uit. Ik ga voor deze man. Wat is dat belangrijk? Dat je mensen meeneemt, de gemeente in. Bij de hand neemt. Als je meetroont naar een eredienst toe. Naar een gebedsgroep. Naar een bijbelstudiegroep. Mensen, ook die je meenemen naar de voorganger. Samen met de nieuweling een bakje doen bij de dominee. Nog niet zo raar. Zodat de dominee op de kansel weet welke nieuwe schaapjes er onder zijn gehoor zijn. Hart krijgt voor dat nog nieuwe gezicht. En zich verheugt over hoe de Heere werkt. Soms heel anders dan hij doorgaans hoort in de gemeente. In de levens van mensen. Buiten de hem van vroeger vertrouwde paadjes van, ja, je bent gedoopt en loopt een beetje poos op binnen de gemeente. Je groeit op in de kerk. En dan op een gegeven moment doe je belijdenis. En dan neem je je plek in binnen de gemeente. Er komen denk ik steeds meer nieuwelingen de gemeente binnen. Die niet op die, wat voor ons dan vaak vertrouwde wijze met de kerk in aan en het geloof in aanraking zijn gekomen. Zij zijn op een of andere manier door de Heer Jezus in de kraag gegrepen. En ze zijn er niet meer van losgekomen. Niet omdat ze dat niet kunnen, maar omdat ze het niet willen. Ze willen niet meer los zijn van de Heer Jezus. Hun hart is gaan branden voor hem. Dat is het machtig werk van de Heilige Geest. En die mensen moet je meenemen. Want die mensen kunnen zich best wel als een vreemdeling voelen. Wat bijzonder. Morgen zaten hier twee jonge mensen uit, die in beide een gereformeerde gemeenteachtergrond hadden. Die kende ik op een bepaalde manier en ze zijn met ons mee geweest. En zij vertelden dat van de liederen die we vanmorgen met elkaar allemaal zongen, ze maar één lied kende. De rest was allemaal vreemd voor haar, want dat zongen ze dan nooit in de gereformeerde gemeente. En toen zei ik van, hoe voelde dat nou voor jou? Zei, ik voelde me toch wel een beetje een vreemde. Dat is het. Dat betekent dat we zulke mensen, die nieuwkomelingen, zeg maar, je moet ze wel meenemen. Vertrouwd laten worden met de gewoontes die er hier zijn. De liederen die we met elkaar hier zingen. Belangrijk. Want anders kunnen ze heel makkelijk weer afhaken. Ben jij een Barnabas voor mensen die hier binnenkomen als nieuweling. In onze eigen gemeente hebben we ook wel eens over nagedacht. Hoe kunnen we nou mensen in meenemen, ook binnen de gemeente? En we hebben ook al toen nagedacht over, bijvoorbeeld bij de doop. Volgende week wordt hier ook iemand, een kindje gedoopt. We zeiden, het zou wel mooi zijn dat je ouders die net een kind hebben gekregen, we gaan nadenken over opvoeding en zo, om daar iemand naast te zetten, een soort maatje, een soort Barnabas, die gewoon je ook wat meeneemt in welke keuzes je met en voor je kind kan maken. Best wel belangrijk om zo over na te denken. Hoe begeleiden wij onze mensen binnen de gemeente om ook hun vertrouwd en te laten worden in de gemeente? En nu ben jij een Barnabas. En het derde wat Barnabas doet, is dat hij aan de gemeente het verhaal van Saulus vertelt. Barnabas spreekt voor Saulus. Hij getuigt van wat de Heer op de weg naar Damascus bij Saulus heeft gedaan. En hoe Saulus daarop vrijmoedig in de naam van Jezus heeft gepredikt. Wat Barnabas doet, hij verlegt de focus van Saulus' bloedige verleden naar Gods machtige heden. Dat is de kracht van deze Barnabas. Niet blijven hangen in het verleden van deze man, maar je richten op Gods veranderende daden. Daar kunnen we allemaal van leren. We zijn al wel eens geneigd om breed uit te meten wat er allemaal is misgegaan in iemands leven. En op een bepaalde manier lijkt het wel dat we daar ook wel een beetje van genieten, van een soort sensatie. Van alle denken aan het programma God verandert mens. Dat heet nu De Verandering. En dat programma dat begint eigenlijk altijd met te vertellen hoe diep mensen zijn weggezonken. Wat voor ellende hun allemaal is overgekomen. En pijn en weet ik het wat. Hoe moeilijk de omstandigheden waren. En dan een bijzondere verandering hebben meegemaakt. Toen ze in aanraking kwamen met God. Op een of andere manier willen we dat graag in die combinatie ook horen. Ik merk het eerlijk gezegd ook wel eens bij mezelf in het pastoraat. Het overmatig geïnteresseerd zijn in wat er misging bij je broeder, waar je bij op bezoek bent. En dat je vergeet hoe groot het is dat die broeder of die zuster, die zoveel heeft meegemaakt, dat God die toch bij zich heeft weten te houden. Dat zijn liefde en geduld en genade van de Heere God toch dat hart van die broeder en die zuster geraakt heeft. Dat mag ons raken. Niet zijn verleden, maar hoe God vasthoudt. Hoe God mensen trekt met koorden van liefde. Barnabas verlegt de focus van Saulus' bloedig verleden naar Gods machtige heden. Heel deze geschiedenis legt ons een spiegel voor. Ook namelijk dat we best wel onze nieuwkomers op een goede manier moeten ontvangen. Want een nieuwkomer redt het vaak niet alleen in de gemeente. Er is altijd iemand van vlees en bloed nodig die naast hem gaat. Iemand die de kloof overbrugt. En dat, nou, zoals morgen dan zo'n culturele kloof is dat dan, hè. Maar het is soms ook je beeld dat je hebt. Er is dezelfde dame die vroeg aan mij en zei van, jij preekt naar de gemeente toe alsof alle gemeenteleden kinderen van God zijn. Maar kan je dat wel doen? Goeie vraag. Ik ga straks aan de kerkraad vragen wat ze ervan denken. Maar voelt u wel eventjes aan. Deze vrouw die komt dus uit een bepaalde kerkelijke omgeving. Een bepaalde prediking. Waarin ze niet gewend is dat de gemeente als de gemeente van Christus wordt aangesproken. En als je gemeente van Christus bent, zo heb ik haar dan uitgelegd. Ik zei, wie van Christus is, die is kind van God. Nodig dat dat verteld wordt. Meegenomen worden mensen. Heel belangrijk om ze een goede plek te geven binnen de gemeente. Durven wij dat ook? Durven wij mensen zo mee te nemen? En nou ook gewoon zelf al naar je eigen gewoontes te kijken en ik vond het een fantastische vraag die ze stelde. Maar goed, ook nog even over nagedacht. Samen met mijn vrouw vanmiddag nog eens over nagepraat. Van, hé, ja, dit heb ik geantwoord, maar hoe kijk ik daar nou eigenlijk zelf echt tegenaan? En durven wij te luisteren naar het getuigenis van een nieuwkomer zonder direct al met een of ander oordeel klaar te staan? Een mentor, een maatje, een Barnabas. We hebben ze nodig in de gemeente. Ter bescherming om een veilige plek te geven. Een actieve ruggensteun. Barnabas nam het risico, want hij kon natuurlijk op een of andere manier de mist ingaan. Hè? Stel dat het allemaal nog wel zo was, dat al die andere mensen die zo bang waren, dat klopte. Hij durft zich te verbinden aan een voormalige moordenaar. Nou, daar moet je wel lef voor hebben. Maar wie dat aandurft om op die manier mee te gaan, die ziet dat er in de gemeente iets geweldigs ontstaat. Want we lezen dat Saulus helemaal wordt meegenomen en meegaat, ook samen met de apostel. Hij wordt opgenomen in de kring. En dan in vers 31 ontstaat er een diepe, onzagwekkende vrede. En de gemeente groeit omdat Gods veranderende kracht er tastbaar aanwezig is. En dat lezen we. De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest en werden vermeerderd. Ziet u het diepe verband? De rust en de vrede die de kerk ervaart zijn niet het gevolg van buiten de deur houden van moeilijke mensen. Juist toen de kerk de moed had om de gevaarlijkste man van die tijd te omarmen als broeder, schonk God een diepe bovennatuurlijke vrede. Wanneer de gemeente de deuren openzet en kijk en zicht krijgt op het werk, de veranderende werk van de Heilige Geest, zal zij aangeraakt door die Heilige Geest prachtige dingen ervaren. Drie dingen eigenlijk. Er is opbouw. Het geloof van de vaste kern wordt versterkt omdat ze Gods wonderen live zien gebeuren in de eigen gemeente. Die man, hij was dit, maar nu is hij dat. Dus kijk eens hoe de Heer hem in de kraag heeft gegrepen. Er is ook troost. Troost ook vanuit de Heilige Geest. Die de harten vervult. Dat je ziet dat Gods genade groter is dan de zonde van een mens. En er is groei. Een kerk die dapper genoeg is om echt een veilige haven te zijn. Namelijk dus ook om Barnabas zijn werk te laten doen. Die oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit of op de wereld om hem heen. De zegen begint daar waarin we gedreven door de Heilige Geest onze eigen gemeente deuren openen voor hen. En vanaf het moment dat Barnabas zijn hand uitsteekt, verandert de sfeer in Jeruzalem. Saulus wordt geaccepteerd en hij ging met hen en in en uit Jeruzalem en trad vrijmoedig op in de naam van de Heer Jezus. De man die kwam om de kring te breken, dat was zijn naam, mag nu zelf in de kring plaatsnemen. Saulus hoort er helemaal bij. Hij deelt in de maaltijden, hij bidt mee en hij krijgt zelfs de ruimte om te spreken. Die bange defensieve kerk is veranderd in een open missionaire beweging. Dit is, lieve gemeente, een geschiedenis waar we ons hart aan mogen ophalen. Een stuk bemoediging, een stuk verlangen ook bij ons mag opwekken om nieuwelingen meer dan welkom te heten. Om te zien hoe God verandert, het hart van mensen verandert tot diep van binnen. Maar om te zien dat mensen van Jezus gaan houden en helemaal hem willen volgen. God is een goede God. En hij zorgt voor zijn gemeente. Hij zorgt voor de groei. Dat mogen we geloven. Zo werkt hij door zijn geest. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar gezang 321. O Vader die uw woning sticht hoog in het ontoegankelijk licht, geef ons geef onze hand de zekerheid om in de ontrouw van de tijd een huis te bouwen dat gewaagt van uw geduld dat alles draagt. De drie versen van gezang 321. samen de Heer God danken en samen voorbeden doen. Ik wil ook even nog een kleine correctie. Het is vanmorgen niet helemaal wat we gehoord hadden. Het klopte niet helemaal met hoe de werkelijkheid was rondom zuster Ma Quist. Er werd gedacht dat zij komende donderdag zou worden geopereerd aan het schouder. Maar dat is niet zo. Er zal een gesprek plaatsvinden of wat gedaan kan worden aan dat schouder. Dus dit is nog niet de operatie zelf en we weten ook niet of die gaat gebeuren. Ik denk wel goed om, even, om dat te melden. Dus ze heeft donderdag een gesprek met de arts. Het gebed daarom is er niet anders om in die zin. Maar het is wel goed om de juiste informatie door te geven. Zullen we samen God danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel. Heer van de kerk. Wij danken u dat u bouwt aan uw gemeente. Dat uw Heilige Geest steeds weer opnieuw trekt met koorden van liefde. Heren, wij danken u. Wij danken u dat harten van mensen zo veranderen dat er maar één verlangen is om Jezus Christus lief te hebben. Om zijn naam te verkondigen. Heren, dat beweegt u in de harten van mensen. En Vader in de hemel, velen van ons zijn opgevoed en groot geworden binnen de traditie van een kerk. En daarmee hebben we al een groot voorrecht. U bent de God van het verbond. U verbindt zich aan ouders en aan families, aan gezinnen. En zo wordt uw genade al van jongs af aan meegegeven. En heren, daardoor worden we op een gegeven moment ook geraakt. En gaat uw Heilige Geest verder in het werk. En is er dan het verlangen om belijdenis te doen. Heer, maar we weten ook dat steeds meer jongeren, jonge mensen, niet meer opgroeiden in dat vaste patroon. Om het maar zo te zeggen, die buiten de verbondsgemeente opgroeien. En dat heeft zo zijn gevolgen. Maar dan op een of andere manier weet u door uw Heilige Geest toch deze harten ook van mensen te raken. En dan komen ze bij ons. En dan zeggen ze, we willen meer van jullie horen. Meer van jullie horen over de Heer Jezus. En dan blijkt het best wel als een drempel te zijn. Een muur. En die moet geslecht worden. En Vader, dan willen we u ook vragen of u ons wil helpen om een Barnabas te zijn. Om dat werk wat u begonnen bent te doen in het hart van mensen. Om dat ook verder handen en voeten te geven in het leven van deze nieuwkomelingen. Wilt u daar in de kerken zegenen, Heer? Ook hier de kerk in Ouddorp. Heer, dat mensen meegenomen worden om hun liefde voor de Heer Jezus ook vorm te geven, gestalte te geven. Door bijvoorbeeld mee te doen in gebedsgroepen, in bijbelstudiegroepen. Mee te doen in diaconale zaken. Heer, op verschillende manieren wilt u de liefde voor de Heer Jezus ook verder uitdragen in deze wereld. En help ons als gemeente om die mensen daarbij te helpen, deze broeders en zusters. Zodat de gemeente ook groeit. Zodat, daarmee ook, dat we met elkaar ook bezongen hebben, wordt ervaren hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis bij elkaar wonen. Ja, Heer in de hemel, dat we zo ook gemeente van Christus zijn. Heer, wij willen u ook bidden voor mensen die zijn afgehaakt van de kerk. En van losgeraakt zijn. Omdat ze op een of andere manier niet meer mee konden komen in de vormen en de gebruiken. Soms is er ook gewoon ongeloof in de harten gekomen. Niet meer kunnen geloven dat u in de Heer Jezus deze wereld met u verzoenende is. Niet meer kunnen geloven dat dat offer, het kruis van Golgotha, werkelijk de grote omslag heeft gebracht heel de geschiedenis van deze wereld. Heren, wij willen u vragen dat de verwondering, dat het geloof opnieuw weer mag inslaan in hun hart. Heer, grijpt u hen bij de kraag. Zegen deze mensen en breng ze terug in de veilige haven van een gemeente waarin ze gevoed worden in het geloof in de Heer Jezus. Heren, laat zo de kerk ook een plek zijn waar getoond wordt dat wij geloven in het veranderende werk door de Heilige Geest. Niet benauwd, niet bekrompen, maar juist ook open en zien dat ja, in een veranderende tijd u ook op een andere manier mensen binnen de kerk brengt, binnen uw gemeenschap. Ja, Heer, help ons zo om kerk te zijn anno 2026. Heer, we danken u voor het vele goede dat er is. We danken u voor uw trouw. We danken u dat hier volgende week een kindje gedoopt gaat worden. Heer, zo bouwt u aan uw gemeente. En wij loven en wij prijzen uw naam daarom. Vader in de hemel, wij willen u bidden voor deze wereld. Zo onrustig. Er gebeurt zoveel ook aan natuurrampen aan. Ja, allerlei veranderingen zien we ook wat op machtsgebied. En het baart ons zorgen. Er is veel geween. Er is veel ongelukkig gevoel in het hart van mensen. We vragen u, Heer. Laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden zoals in de hemel, ook hier op aarde. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Amen. U krijgt allereerst de gelegenheid nog om uw gaven te geven. En daarna willen we ons geloof belijden. En daarna zingen we met elkaar gezang 320 kinderen van eenzelfde vader. Komt nu te zaam van zuid en noord. Zo klinkt het tweede vers, maar eigenlijk heel dit lied gaat over het samen gemeente van Christus zijn. Maar nu is de collecte. Oh, dat gaat bij de oud, dat is s'avonds bij de uitgang. Ja, stond ook in de brief, maar ben ik weer kwijt. Ja, dus dat mag u straks doen bij de uitgang. En dan zegenen, heren, dan ook uw gaven. Zullen we met elkaar gaan staan om dan met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te beleiden en dat dan beantwoorden met gezang 320. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam. Ja, ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
wat fijn om hier weer zo samen met u de zondag te vieren in dit kerkgebouw. En God de lof en de eer te brengen, samen te luisteren naar zijn woord. En iedereen, ga u allen goed. Als u nog vakantie hebt, geniet er nog even van. En als u weer aan het werk bent, ook een goede werkweek toegewenst. En we mogen van hier gaan, bij ons dragen, de zegen van onze God. De Heere zegen u en hij boer. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft een ieder zijn vrede.